Vanavond zullen we onze studie in dit onderwerp voortzetten. En tot nog toe hebben we niks anders gedaan dan alleen maar enige Bijbelteksten uit het Oude Testament aanhalen, waarin dat woord, wat fungeert als ons onderwerp, genoemd wordt. Ik moet erbij zeggen dat ik daarvoor alleen gebruik heb gemaakt van dat ene Hebreeuwse woord, namelijk satar, want er zijn namelijk nog andere woorden die ook vertaald worden met verborgen dingen of met geheimenis of zelfs met raadsel, die allemaal de gelijksoortige betekenis hebben. Maar ik heb alleen die verzen maar aangehaald om een kleine inleiding te geven en opdat we zouden zien wat ons onderwerp ongeveer inhoudt. Vanavond willen we gaan naar het Nieuwe Testament en daarom wil ik beginnen met een gedeelte te lezen uit Matteüs 13. Een hoofdstuk waarin we de komende weken ook wel zullen blijven. Matteüs 13, de eerste plaats is dat in het Nieuwe Testament waar het woord verborgenheid, in dit geval dus het Griekse woord mysterion, voorkomt. En ik lees maar vanaf vers 1 van hoofdstuk 13, waar staat: en te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee, en tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat, en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien, en als hij zaaide viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat er geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben, maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan, en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Tot zover. Dit is een van de meest merkwaardige hoofdstukken, dacht ik, uit de evangeliën. En het lijkt me ook dat dit onderwerp wat hier in dit hoofdstuk aan de orde komt, in feite een van de meest misverstane onderwerpen is die we kennen. Het eigenaardige is dat bij de bestudering van dit hoofdstuk zal blijken dat we over het algemeen zullen zien dat de betekenis van deze woorden tegengesteld is aan de gangbare verklaring die eraan gegeven wordt. Dat kan ik nou een keer ook niet helpen, maar het is nou een keer zo. Waarmee overigens nog eens een keer bevestigd wordt dat het hier inderdaad gaat om verborgenheden. De reden waarom ik dit hoofdstuk pak is natuurlijk, zoals gezegd, dat in dit hoofdstuk voor het eerst de term verborgenheid in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. En dat is in vers 12. Waar staat: hij antwoordde, zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Dat is een antwoord op een vraag. Op de vraag namelijk: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? En dit antwoord wat hij geeft aan de discipelen betekent feitelijk dat de gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat kun je rustig opschrijven zo. Dat is een definitie van de gelijkenissen. Ze spreken altijd over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat staat erbij, dus dat is heel gemakkelijk. En verder is het zo dat enige profetieën worden aangehaald, waar ik uiteraard nog op terugkom, maar in de laatste woorden van dit antwoord op de vraag wordt gesproken over de profeten uit het Oude Testament. Dat is in vers 17, dat is het laatste vers wat we gelezen hebben, waar de Heer zegt tot de discipelen: want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. En dat was het dan, dat was het einde van het antwoord op de vraag: waarom spreek gij tot hen door gelijkenissen? En dit vers 17 van Matteüs 13 sluit direct aan bij een vers wat we toch nog moeten lezen uit 1 Petrus 1, vers 10 en 11, waar over dezelfde dingen gesproken wordt. Het wordt hier opgetekend door de apostel Petrus, die uiteraard aanwezig was toen de Heer deze gelijkenissen sprak en toen hij daar een antwoord op gaf. En de apostel Petrus spreekt in zijn brief over de zaligheid die wij als gelovigen ontvangen hebben. Natuurlijk, hij spreekt over de gelovigen in zijn dagen, maar het moet een duidelijke zaak zijn dat de gelovigen in zijn dagen, net als Petrus zelf, uiteraard deel uitmaakten van de gemeente. En nog sterker, ze maakten zelfs deel uit van het lichaam van Christus. De gemeente als lichaam van Christus. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het nog de vraag is of zij dat wel wisten. Maar daar hebben we het nu niet over. Het is zelfs de vraag of Petrus het wel wist. En dat is ook de reden waarom hij deze brief schrijft. Maar daar gaan we nou verder niet op in. Ik wil alleen erop wijzen dat de apostel in vers 3 van dit hoofdstuk, 1 Petrus 1, zegt: gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Waarmee maar gezegd is dat de apostel schrijft aan hen die wedergeboren zijn, en dus aan degene die leven na de opstanding van Christus, en dus in de tijd waarin alle dingen aan Christus onderworpen zijn, en in de tijd waarvan Christus zegt dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Kortom, we zouden feitelijk van een koninkrijk moeten spreken. Nou, aan mensen die daarbij horen schrijft deze apostel Petrus. En over de zaligheid van deze mensen schrijft hij, en dan zegt hij in vers 8, dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in dewelke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs. Dat wil zeggen, dat is het doel van het geloof, het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Of eigenlijk de zaligheid der personen. Het gaat erom dat deze mensen geloven en daarom zelf zalig worden. Dat is de eenvoudige gedachte die in het vers naar voren komt. Dus verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid uw zielen. En dan vers 10. En ik heb het idee dat Petrus dat eigenlijk een beetje aanhaalt als een excuus. Maar dan zegt hij in vers 10, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Met andere woorden, de profeten hebben geprofeteerd over de zaligheid die aan ons geschiedt. Alleen zij hebben dat hun eigen profetieën blijkbaar niet al te best begrepen. Want staat er, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben enzovoorts. Dat wil zeggen dat de profeten dus hun eigen profetieën onderzochten en zich vragen gesteld hebben. En waarom denk ik nou dat Petrus dit gebruikt als een soort verontschuldiging? Komt u verder? Nou, ja, dat mag wel hoor. De communicatie verloopt een beetje stroef. Dus... Ja hoor, prima. We waren inmiddels gevorderd tot 1 Petrus 1 vers 10 inmiddels. Waarom geloof ik nou dat de apostel Petrus dit aanhaalt als een soort excuus? Nou, om de eenvoudige reden dat het blijkbaar zo is, het blijkt namelijk uit de brieven van Petrus, dat de goede man zelf niet helemaal begreep of niet wist of nog niet wist hoe dat nou zat met die zaligheid die wij ontvangen hebben. En dus ook dat hij niet helemaal wist hoe het zat met zijn eigen zaligheid en de zaligheid van zijn tijdgenoten. En dan komen we in de oude discussie terecht over de vraag, waar behoort Petrus nou eigenlijk bij en tot wat voor soort gelovigen schrijft hij, alsof er meerdere soorten zijn. Ja, ja. En dan wordt er vaak op gewezen dat deze brief geschreven is aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Kortom, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Volgens ditzelfde hoofdstuk vers 1 en 2. En men zegt dan, de brief is geschreven uitsluitend aan gelovigen uit de Joden. En dat is natuurlijk nog niet zo'n heel gekke opmerking. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat gelovigen uit de Joden tot vandaag aan de dag inderdaad horen bij de gemeente als het lichaam van Christus. Dat is geen verschil. Er is in de gemeente Jood nog Griek, slaaf, nog vrije man, nog vrouw of noem maar op. Zo, dat zegt op dit moment niet al te veel. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat er een tijd komt waarin deze opmerking en de aanhef van de brief veel meer zegt dan vandaag. Dat is namelijk de tijd waarin de gemeente allang voltooid is en van de aarde is weggenomen, maar waarin het desondanks gelovigen zijn in de eerste plaats uit de Joden. Die overigens dan nog in ballingschap verkeren. En aan hen werd deze brief primair geschreven. Dat in die dagen van Petrus bleek dat diezelfde gelovigen die bekeerd waren, maar nog in ballingschap leefden, zouden behoren tot de gemeente als lichaam van Christus, dat was wel zo, maar Petrus wist dat blijkbaar niet. En dat is het hele verhaal. En ik bedoel het niet als een tekortkoming van de apostel Petrus. Waar het om gaat is dat het hem niet geopenbaard was hoe dat zat, maar het is de apostel Paulus speciaal geopenbaard. En aangezien de Heer niet van zijn eigen voornemens afwijkt, had Petrus dus nog als opgave, als opdracht, om in laatste instantie te verwijzen naar datgene wat de apostel Paulus omtrent ditzelfde onderwerp geschreven had. Dat is precies wat de apostel Petrus doet. Nou ja, naar de mens gesproken kost het hem 2 brieven. Maar aan het laatste hoofdstuk van de laatste brief zegt hij dat. En dan zegt hij, voor de rest moet je bij Paulus wezen en voor het overige de hartelijke groeten van Petrus. Ik bedoel er maar op te wijzen dat het laatste woord was van Petrus. Hij zegt, vraag maar aan Paulus, die weet het. En die heeft in al zijn brieven over dit onderwerp geschreven. En daarmee is de brief afgelopen. Dat is Petrus' laatste woord en daarna heeft nooit meer iemand wat van hem vernomen, heet dat, hè? Zo is het gegaan. En nou lezen we het eerste hoofdstuk van de eerste brief. En daar zegt de apostel dus, ja, we zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, maar voor de rest weet ik het ook niet. En daar hoef je niet van te schrikken, want de apostel Johannes die deed precies dezelfde uitspraak. Precies dezelfde. Die schrijft namelijk, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Waaruit volgt, ja, komt u maar verder. Ja hoor, komt u maar verder. Ja, we zijn uitgeweken naar een andere zaal. En in verband met de voorschriften zijn we een kwartier eerder begonnen. Ook dat nog. Maar de volgende keer gaat alles goed misschien, hè? Waar ik dus op wijs is dat de apostel Johannes precies dezelfde uitspraak doet in 1 Johannes 3, Vers 2, waar hij zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Waaruit volgt dat de apostel Johannes dus blijkbaar niet op de hoogte was met wat de apostel Paulus leerde. Waarbij we in het midden laten, of in welke tijd het dan precies was, maar het gaat hem erom dat de apostel Johannes er dus nog niet van gehoord had. Of omdat de apostel Paulus het zelf nog niet wist, of omdat hij nog niet in contact geweest was met de leringen van de apostel Paulus. Hoe dat zit, dat geeft helemaal niks. Dat maakt niet uit. Het punt is dat de apostel zegt, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar het punt is dat de apostel Paulus wel degelijk openbaart wat we zijn zullen. Die zegt het heel gemakkelijk. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Ja, of zonen, om dan een ander woord te gebruiken. Het is in principe hetzelfde. Waar het om gaat is dat de apostel Paulus wijst op dat wij kinderen God zijn. En dat we daarom geroepen zijn tot de aanstelling als zonen. Dat is onze toekomst. De apostel Johannes weet het blijkbaar niet. En die werd het alleen maar zo te zeggen. Hij zegt, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat wist de apostel Johannes. En hij zegt, dus zijn wij dan hem gelijk. Maar daarbij wordt in het midden gelaten over wie het eigenlijk gaat. Want wanneer wij, nou praat ik over ons als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus. Wanneer wij Christus zullen zien, zal dat zijn in de hemel en in een geestelijke gedaante. In een veranderd lichaam namelijk. Maar wanneer in de toekomst Israël, en dus de gelovige Israëlieten, de Heer zullen ontmoeten, dat wil zeggen, dat is na de opname van de gemeente, dat is een dikke 7 jaar daarna, wanneer zij hem zullen ontmoeten, zullen ze hem ook zien gelijk hij is. En ook hem gelijk zijn, als Israëliet en zelfs als Jood. En dus ook als mens, en noem maar op. En waar het nou om gaat is, dat de apostel Johannes hier in 1 Johannes 3 vers 2 niet uitdrukkelijk zegt dat we ook inderdaad geroepen zijn tot het zoonschap. Hij zegt alleen, we zullen hem zien gelijk hij is en dus zullen we hem gelijk wezen. En verder laat hij maar in het midden hoe het zit. En het hele begrip van zoonschap, dat komt bij de apostel Johannes niet voor. En er komt nog wat anders bij, dat als we alleen maar de brieven van de apostelen zouden hebben, de zogenaamde apostolische brieven, die van Jacobus, van Petrus, Johannes en van Judas, dan komen we nog een heleboel tekort. En dan blijven we inderdaad nog met een heleboel vragen zitten. Maar het antwoord op die vragen, dat is wat apostel Petrus geeft, is, je moet bij de apostel Paulus zijn. En dan kom je terecht in de Paulinische brieven. Waar het dus om gaat is dat de apostel Petrus niet wist hoe het zat met de gemeente als lichaam van Christus. Hij kende wel een gemeente en hij kende ook een gemeente die de Heer zou bouwen. Dat was uiteindelijk direct tegen hem gezegd. Maar vergis u niet, het hele woord gemeente wordt ook gebruikt en toegepast voor de gelovigen uit Israël. Straks in een volgende bedeling en het wordt ook gebruikt voor Israël in een vorige bedeling onder de wet namelijk. Dus dat woord op zich zegt niks. Het woord ecclesia, vertaald met gemeente, houdt echt niet in dat de leden van die gemeente leden zijn van het lichaam van Christus. Dat is weer een ander verhaal. Gemeente wil alleen maar zeggen, het zijn uitgeroepenen. En onder het oude verbond was dat Israël uitgeroepen vanuit de volkeren en gebracht in Canaan. Uitgeroepen uit Egypte, om het dan eens nog anders te zeggen. En voor de gemeente van deze bedeling betekent het uitgeroepen uit deze wereld en geplaatst in de hemel in Christus. En in de toekomende bedeling betekent het weer uitgeroepen uit de wereld en geplaatst weer opnieuw in het beloofde land. Canaan. Dat is hetzelfde begrip, maar het betekent alleen maar uitgeroepen. Dat de gemeente van deze bedeling het lichaam van Christus is, dat wist de apostel Petrus op dit moment dat hij de brief schreef in ieder geval niet. En ook termen als dat een tempel gebouwd wordt van levende stenen enzovoorts, is niet hetzelfde als de terminologie van de apostel Paulus, dat wij gebouwd worden tot een lichaam. wat de mannelijke rijpheid moet bekomen enzovoorts. Bij de apostel Paulus vind je de gedachte van de bouw van een tempel van levende stenen. Of weet gij niet dat je lichaam een tempel is enzovoorts. Hè? En Paulus is daarvan de bouwmeester. Onder andere dan, hè? Hij zegt dat tenminste. Maar de apostel Petrus haalt datzelfde beeld wel aan van een geestelijke tempel gebouwd van levende stenen. Maar de apostel Paulus voegt eraan toe, ja denk erom, het is ook een lichaam dat bestaat uit vele leden. En dat verhaal vind je alleen maar bij Paulus en niet bij Petrus. Daar heb je het verschil weer. Zie, het een sluit niet het ander uit. Maar het verhaal van die levende stenen die een geestelijke tempel vormen, is de basis van het verhaal van de apostel Paulus later. Dat we bovendien dat we een tempel zijn juist omdat we een lichaam zijn. Er zit een groot verschil tussen die beiden uiteraard. Nou, ik ga terug naar 1 Petrus 1 vers 10, waar de apostel Peter spreekt over de zaligheid die hij en zijn gelovige tijdgenoten ontvangen hadden, en waarvan hij dus blijkbaar zelf niet volledig op de hoogte was, maar hij haalt als excuus feitelijk aan dat de profeten die ervan geprofiteerd hadden, dat ook niet waren. Want hij zegt, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied? En wat onderzochten ze dan wel precies? Nou, daar staat onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En wat de profeten niet wisten, dat was wat er zou gebeuren in de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende. En je kunt ook heel andere termen gebruiken. Namelijk, de profeten wisten niet wat er gebeuren zou tussen wat wij noemen de eerste en de tweede komst van Christus. Want de eerste was een komst in lijden, in vernedering. En zijn tweede komst zal zijn een komst in heerlijkheid uiteraard. En wat de profeten profeteerden, was dat er een zaligheid zou komen. Een rechtvaardigheid Gods die geopenbaard zou worden. Buiten de wet om, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dat is Romeinen 3 vers 21 of zo, hè? Dat hebben de profeten geprofeteerd. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Die rechtvaardigheid Gods, die het resultaat is van geloof, volgens datzelfde gedeelte in Romeinen 3, die werd dus geprofeteerd, maar er werd niet geprofeteerd, althans niet uitdrukkelijk, wat er zou gebeuren met degene die op die wijze zalig of gerechtvaardigd zouden worden. Want hoe die heerlijkheid, hoe het lijden van de Christus zou overgaan naar zijn verheerlijking, dat kun je in de profeten zo moeilijk vinden. Bijna gezegd, dat kun je er niet vinden en dan ga ik precies te ver. Waar het om gaat is dat je het daar zo moeilijk vinden kunt. En wel om een eenvoudige reden, namelijk omdat het daarin verborgen was. Het was er wel in gezegd, maar het was erin verborgen. Het was wel gezegd, maar niet geopenbaard. Dat zijn begrippen die je uit elkaar moet leren houden. Hè? Het was wel gezegd, maar niet geopenbaard. Het was daarin verborgen. En vandaar dat de profeten onderzochten op welke of hoedanige tijd de geest die in hem was beduidde en tevoren getuigde enzovoorts. Wat de profeten onderzochten was dus in de eerste plaats tijd. Het wordt ons tegenwoordig kwalijk genomen als we onderzoeken hoe het zit met de tijden en de gelegenheden. Die immers in de schrift geopenbaard dan wel verborgen zijn. Maar de profeten zelf bestudeerden juist dat. De tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgen. En waar het om gaat is dat degene die wedergeboren worden, die worden wedergeboren na het lijden dat op de Christus kwam. Want het kan alleen na zijn opstanding. En vandaar dat de apostel dan ook in vers 3 die opstanding noemt. 1 Petrus 1 vers 3. Maar het punt is dat het nu gaat om de zaligheid die wij ontvangen hebben na zijn opstanding. Maar voor zijn verheerlijking. Want hoe kan een mens gerechtvaardigd worden voor God, verheerlijkt worden voor God, wedergeboren worden voor God, zonder dat Christus zelf, die immers deze wedergeboren tot stand gebracht heeft, verheerlijkt wordt. Dat is een moeilijk probleem. Je zou de vraag zo niet moeten stellen natuurlijk. Dan ben je al wat dichter bij het antwoord. Maar de vraag kun je zo stellen. Hoe is dat nou mogelijk? Dat de Messias nog niet verheerlijkt is, maar dat er wel mensen tot geloof komen en deel krijgen aan een koninkrijk dus. Want wat profeteerd is, is dat de Messias zou komen en zijn koningschap zou oprichten, een koninkrijk oprichten, na zijn opstanding. Want zo ligt het gewoon. En dan is de vraag, hoe kan dat, dat Christus zelf nog niet verheerlijkt is, niet beschouwd wordt, of zeker niet aanvaard wordt als de koning, maar dat er al wel zijn die zich plaatsen onder zijn koningschap. Dat lijkt een contradictio in terminis, want mijn Latijn is nog bijzonder goed, mag ik wel zeggen. Ik lees ook regelmatig Asterix. Rare humanum est en dat soort dingen meer. Maar goed, waar het om gaat is dat het een tegenstrijdigheid lijkt. En daarom onderzoeken de profeten dat. Zie? En de apostel Peter sluit zich daar gaarne bij aan. Hij zegt eigenlijk, ik weet het ook niet. Maar vraag maar aan Paulus, want dat is degene aan wie het geopenbaard is. En daar gaat het nou precies om. En zo kom ik toch weer terug in Matteüs 13. En dan ga ik weer naar het uitgangspunt terug. Dat was vers 17, waar we lazen. Want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen, of u mag ook rustig lezen, rechtvaardige profeten. Maar ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien. Dat wil zeggen dat deze profeten en rechtvaardigen heel bewust bepaalde dingen gezocht hebben. Ze hebben begeerd bepaalde dingen te zien. Dat is precies wat de apostel Petrus ook zegt. Maar ze hebben ze niet gezien. Ze konden ze niet vinden. Omdat het voor hun verborgen was. En daar gaat het nu om. En zo kom ik terug naar het begin van dit hoofdstuk. Want er is een merkwaardige inleiding tot dit hoofdstuk. Ja, die inleiding die loopt eigenlijk 12 hoofdstukken lang, hè? Ja, 12 hoofdstukken lang krijg je inleiding tot Matteüs. En in 13e hoofdstuk, wat krijg je in 13 altijd? Bij 13 krijg je altijd de omwenteling, hè? Dat is een Bijbels principe. En het is hier in het 13e hoofdstuk ook zo. Ik weet niet of dat toevallig is of niet, hoor. Want ik geef niet zoveel om een hoofdstukkenindeling in de schrift. Hè? Ik weet niet helemaal zeker of dat wel geïnspireerd is. Ik denk het niet eigenlijk. Maar hier kun je het makkelijk onthouden. In het 13e hoofdstuk komt de omwenteling. Want aan het eind van het 12e hoofdstuk vinden we allemaal korte stukjes, korte pericopen, die spreken over het feit dat Israël, of beter gezegd het Jodendom, Christus afwijst. En dat vervolgens de Heer Jezus zelf het Jodendom afwijst. Dat wil zeggen Israël afwijst. Er begint in hoofdstuk 12, om maar niet verder terug te gaan dan. Hè. In hoofdstuk 12 begint het met de verhouding tussen de Heer Jezus en de Sabbat. En jullie weten allemaal wel dat die verhouding nou niet bepaald zo gunstig was. Hè? Nou ja, voor ons wel, wat ons betreft wel, maar wat de fariseeën betrof bepaald niet, hè. Men vond dat hij de Sabbat overtrad en dat hij zich niet hield aan de wet. En dan krijgen we een gedeelte wat spreekt over een man met een dorre hand. Nou, waarom dat hier aangehaald wordt is ook niet zo moeilijk. Want het spreekt ook over de verwijdering die er is tussen Christus en Israël. Tussen de Messias en zijn volk. Want een hand, hoe zal ik dat nou netjes zeggen? Het woord voor hand is direct verwant aan het woord voor jood. Het woord voor hand is yad in het Jiddisch en het is jod in het Hebreeuws. En het komt overeen met jood. De woorden hebben een gelijke wortel. En waar het om gaat is dat als God handelt, let op het woord hand in de uitdrukkingen, als God handelt, actief is dus, dan doet hij dat via zijn hand, namelijk Israël, de Jood. De Jood is Gods jod, om het dan maar zo te zeggen. Gods hand, Gods werktuig. Hand is immers een werktuig waarmee we actief zijn in de zienlijke wereld. Nou, dat is Israël voor God. Het is Gods heilsorgaan, zoals we dat ook wel eens zeggen, om nog maar eens een wat onbijbelse uitdrukkingen te gebruiken. Hè? Maar je moet het op een of andere manier uitleggen. De hand is in de Bijbel een beeld van Israël, omdat Israël Gods hand is. En daarom komt die hand in de Bijbel nogal eens een paar keer voor, en zelfs in de vorm van een verdorde hand. En die verdorde hand, ik weet niet of het deze geschiedenis is, maar ik dacht het wel, die verdorde hand die wordt genezen op de Sabbat, en als ik me niet vergis ook in de synagoge. Ja, inderdaad. Dit gedeelte van Matteüs 12 vanaf vers 9. Dat wil zeggen, het is in de synagoge, daar heb je het al. Het heeft dus te maken met Israël en het heeft te maken met de Sabbat en dus met het Messiaanse Rijk. Want de Sabbat is een beeld van het Messiaanse Rijk. En als het Messiaanse Rijk geopenbaard wordt, wat gebeurt er dan? Nou, in de eerste plaats wordt Israël genezen. Dat wat verdord was, dat wil zeggen dat waar geen leven meer in zat. Ja, wij zeggen het is een lamme hand. Goed, maar dat staat er niet. Er staat verdord, verdroogd. Er is geen leven meer in, er is geen water in. Er is dus geen woord in, want water is een beeld van het woord van God. Het is verdord. Het is wat in Hosea staat over mijn volk, Hosea 4. Mijn volk gaat verloren doordat het zonder kennis is. En er staat er meteen achteraan, omdat het zonder kennis is, zal Israël geweerd worden uit het priesterambt. Israël wordt uit haar functie ontheven, omdat het geen kennis heeft van het woord van God, omdat het het woord niet kent. En is daarom een beeld van een verdorde hand. En andersom, een verdorde hand is een beeld van een Israël wat het woord van God niet kent. Nou, en wat in het Messiaanse Rijk straks gebeurt, in de zevende bedeling dus, is dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Of het land zal vol zijn van kennis des Heren, want dat is de eerste toepassing van dat vers. En dan gaat het in de eerste plaats dus over Israël. En voor zover de hele aarde vol zal zijn van kennis des Heren, komt dat omdat Israël die kennis des Heren verbreidt over de aarde. Dus de genezing van deze dorre hand op de Sabbat in de synagoge is een beeld van het toekomstige herstel van Israël. Niet van een herstel in die dagen, maar het is uitdrukkelijk op een Sabbat. Dat wil zeggen in de zevende dag. Anders gezegd in de zevende bedeling. Nou, we leven nog maar onder de vijfde nu. Dus het duurt nog even. Dat wil zeggen dat in dit teken, in dit wonder, en u weet dat een wonder een teken is, hè? Wonderen en tekenen zijn die twee verschillende dingen, maar het is echt altijd hetzelfde. Dat in dit teken aan de ene kant de positieve boodschap naar voren wordt gebracht, dat Israël ooit genezen zal worden en tot acceptering van het woord zal komen. Of moet ik zeggen, tot acceptering van Christus. Er is geen verschil hoor, hij is het woord immers. Daardoor zal het weer tot leven komen. Maar de negatieve boodschap die er meteen bij gaat is dat pas gebeurt onder de zevende bedeling. Dus in de toekomst.
En wat was de
synagoge? De synagoge is puur Israël, de Joodse gemeenschap. Dus het Jodendom als zodanig. Het is geen betere manier om het Jodendom voor te stellen dan in de synagoge.
Loopt die verdorde hand parallel met die verdorde vijgenboom?
Ontegenzeggelijk, jazeker. Natuurlijk. En er zijn er nog een paar natuurlijk. Alleen sommige zijn dan wat moeilijker naast te leggen. Maar dit zit direct naast elkaar. En dan heb je nog de genezing van die samengebogen vrouw. Ook in de synagoge. Want je weet dat de vrouw een beeld is van Israël. Toch? In ieder geval, hè? En ze is in de synagoge, maar wat wil je nou? Natuurlijk is ze daar samengebogen. Want in de synagoge, daar wordt de blik wel gericht naar beneden, maar niet omhoog. Zoek de dingen die op de aarde zijn, is dan het parool. Ja, niet alleen daar hoor. He, dat is in het christendom over het algemeen ook zo, helaas. He. Maar goed, je hoort mij nooit het christendom verdedigen. Dus daar zullen we het maar niet over hebben. Waar het om gaat, is dat die vrouw samengegroeid is, verkromd. En de Heer geneest haar, ze wordt opgericht. Het hoofd omhoog, het hart naar boven en dat soort dingen meer. Hè? Het is een heel duidelijke zaak. En verder is het zo dat de meeste van die tekenen in ieder geval toegepast kunnen worden op Israël. Vervolgens op nog een paar andere dingen meer uiteraard. Maar ik wou het niet moeilijker maken dan het is. Het gaat er nu om dat we hier in hoofdstuk 12 van Matteüs uitdrukkelijk te maken hebben met de breuk die er ontstaat tussen Christus en Israël. Dat was zo in verband met het stuk over de Sabbat. Nu in verband met deze schending van de Sabbat, want zo kun je het ook nog noemen. Zo beschouwen de fariseeën het. En je ziet, ik heb het in het voorbijgaan even gauw uitgelegd. Maar nou blijkt het helemaal geen schending te zijn van de Sabbat. Omdat dat, die genezing van een verdorde hand, juist speciaal behoort te gebeuren op een Sabbat. Dat is nou juist het kenmerk van de Sabbat. Dat Israël daarin genezen wordt. Dat Israël ooit de rust zal ingaan. Zal ik even switchen naar Hebreeën 3 en 4. Gaat over precies hetzelfde onderwerp. Zo blijft er een rust, een Sabbat dus, over voor het volk van God. Ja, op de zevende dag staat er. Staat erbij in Hebreeën op de zevende dag. Maar, zegt de apostel die dat schrijft, denkt de apostel Paulus, hij zegt maar, in het Oude Testament staat al, heden zo gij zijn stemmen hoort, dus er is elk moment, er is altijd een rust om in te gaan. Al is het dan misschien niet het geopenbaarde Messiaanse Rijk straks op de zevende dag, er is nu ook een verborgen Messiaanse Rijk, en dan ben ik weer op mijn onderwerp, maar dat is buiten de legerplaats, dat is niet in Israël, maar buiten Israël. Nou, daar hebben we het een andere keer weer over, maar waar het om gaat is dat ik probeer dezelfde gedachte aan te halen uit andere schriftplaatsen voor degenen die met die schriftplaatsen enigszins vertrouwd zijn. Mocht dat niet het geval zijn, ga ik er nou echt niet naartoe, want dat voert veel te ver van het onderwerp. Terug naar Matteüs 12. Waar die vrouw genezen, waar die verdorde hand genezen wordt. En meteen blijkt dan dat de fariseeën tezamen beraadslagen om hem te doden. Je wil een mens genezen, maar dat kost jezelf je leven zo ongeveer. Hè? Ja, dat wordt Joost kwalijk genomen. Dat is niet alleen hier zo hoor, maar dat is bijna elke keer zo. Maar ik haal dit uit vers 14. Hè? En de fariseeën uitgegaan zijn, die hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. Hij geneest iemand als een beeld van Israël en het Jodendom notabene. En het Jodendom zelf weet niks beters te doen dan te proberen deze man ter dood te brengen. Dat wil zeggen Christus. Hun eigen Messias ter dood te brengen. Het is ongehoord, maar het is zo. Maar Jezus dat wetende vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas ze alle. Moet je dat toch voorstellen, hè? Onstellend. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Dat zijn van die opmerkingen waar het christendom vandaag de dag zoveel moeite mee heeft, hè? En hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Dat ze dus niet zouden vertellen wie hij was en wat hij deed. Om de eenvoudige reden dat de Messias, als de Messias, komt tot gelovigen. Dat wil zeggen dat het geen zin heeft en ook helemaal niet de bedoeling is om ongelovige mensen die op voorhand de schrift afwijzen te confronteren met de Christus. Dat klinkt misschien wat hard, maar zo vind je dat in de Bijbel terug. De Heer zegt, praat er niet over, hou het verborgen. Want hij geneest ook alleen maar degene die geloven. En daarom staat er ook, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Ook zo'n vers wat nogal eens misgeïnterpreteerd en toegepast wordt. De Heer geneest alleen gelovigen. De Heer zegent alleen gelovigen en hij houdt het onder elkaar. Want wat hij nou hier naar voren brengt, heeft al alles te maken met die verborgenheid. Nou blijken die zegeningen en zelfs van de Messias, maar zelfs de gemeenschap met de Messias slechts voorbehouden te worden, niet aan Israël als zodanig, maar slechts aan de gelovigen. Slechts aan een kleine groep. En hij zegt, praat er niet over buiten. Hij geneest ze allen. Je zou zeggen, nou dat is toch een daad die in publiek gebeurt of die niet verborgen kan blijven. Maar het neemt niet weg dat hij erbij zegt, denk erom, praat er niet over. Dat had geen effect. We lezen vaak genoeg dat hij tegen iemand zegt van denk erom dat je je mond houdt. Maar zo'n man die gaat dan weg en begint er meteen over te praten, natuurlijk. Maar van belang is slechts het principe dat die dingen niet voor de buitenwereld bestemd zijn. Maar dat ze slechts voor de ingewijden, om het maar zo te zeggen, voor de gelovigen bestemd zijn. En zo is het hier ook, hij geboden scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Dat wil zeggen, hij moest verborgen blijven. En hier begint de verborgenheid al naar voren te komen. Als resultaat van de afwijzing door Israël van de Messias. En er staat bij, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie mijn knecht welke ik verkoren heb, mijn beminde in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Dus waar het nou om gaat is, in dit schriftgedeelte, dat blijkbaar die genezingen hoofdzakelijk, want ik haal dan maar een slag om de arm, plaatsvinden voor heidenen. Er staat ook dat de scharen volgden hem. Hij vertrok vandaar, hij vertrok uit de synagoge en van de fariseeën, maar er waren scharen die hem volgden. En er waren zieken bij en in genas en alle. En hij zegt, praat er niet over. En het commentaar is dat dit de vervulling is van Jesaja 42, waar gezegd wordt dat hij, de knecht des Heren, de leidende knecht des Heren, bij zijn eerste komst dus, het oordeel de heidenen zal verkondigen. En daar gaat het nou om. Niet in het Jodendom, maar buiten het Jodendom. Zijn dienst is niet gericht in het Jodendom, maar op buiten het Jodendom. Het is ook altijd zo gebleven. En tot vandaag aan de dag is het zo. Uiteindelijk zijn wij hier bij elkaar buiten het Jodendom. Nou, dan gaat het verder. Met een verhaal over Gods lastering der fariseeën. Staat erboven. Nou, ik zal het maar niet lezen. Het lijkt me duidelijk genoeg voor ons doel dat we zien hoe het Jodendom de Heer afwijst. Dan over bomen die op de juiste tijd de juiste vrucht voortbrengen. En over het feit dat men aan de boom de vruchten kent. Dat is vers 33 tot en met 37. Het moet duidelijk zijn dat aan Israël, aan de orthodoxie in Israël, namelijk aan de fariseeën, om het dan maar zo te zeggen, inderdaad geen goede vrucht komt en dat dus die boom ook niet deugt. Want aan de vruchten kent men de boom. Dat komt hier vandaan, die uitspraak. Daarna krijgen we dat sommige der schriftgeleerden en fariseeën vragen: meester, wij willen van u wel een teken zien. De discussie zijn ze blijkbaar ook zat. En nou willen ze wel een teken zien. En dan zegt de Heer, op heel dubbelzinnige wijze overigens, in vers 39, maar hij antwoordde en zeide tot hen: het boos en overspelig geslacht verzoekt het teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet, want gelijk Jona's 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En dan: de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona's. En ziet, meer dan Jona's is hier. Het is merkwaardig dat je hier in vers 41 trouwens een vers vindt wat spreekt over een opstanding van gelovigen en ongelovigen op hetzelfde tijdstip. Dat zeg ik vast om een paar mensen in verwarring te brengen. En daarna kom ik er voorlopig niet meer op terug. Maar het staat er. Ja, ja. Maar de Israël vraagt een teken. En de Heer zegt altijd: een overspelig geslacht vraagt een teken. En zelfs de apostel Paulus herhaalt het later. Dat de Joden tekenen begeren vanwege hun ongeloof. Want het vragen om een teken is in feite een uitdrukking van ongeloof. Want als je gelovig was, vroeg je niet om een teken. Makkelijk, hè? Nou, en hij zegt: en zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona. En dan is het aardig, ik zei al, de Heer haalt het aan in dubbelzinnig, maar hij geeft maar 1 zin erbij. Dat wil zeggen, hij haalt het aan in minstens 2 betekenissen, maar hij geeft maar 1 betekenis. Hij zegt namelijk: want gelijk Jona's 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. In het binnenste dus der aarde. Het is duidelijk dat de geschiedenis van Jona een beeld is van de geschiedenis van de Heer Jezus. En met name die 3 dagen van Jona in de vis zijn een beeld van de Heer Jezus in het graf. Of in het dodenrijk, want het beide is waar natuurlijk. En voordat nou iemand vraagt over hoe het zit met die 3 dagen en 3 nachten, vertel ik er maar bij dat die uitdrukking wordt aangehaald uiteraard uit het boek Jona. En dat het letterlijk vertaald is uit het Hebreeuws. En dus is het een Hebreïsme. Het is geen zuiver Grieks. Maar het is een Hebreïsme. En de uitdrukking wordt verklaard niet via het Grieks, maar via het Hebreeuws. En de Hebreeuwse uitdrukking, drie dagen en drie nachten, is de enige uitdrukking die duidelijk aangeeft dat het gaat om drie etmalen. Want het woord etmaal hebben wij wel, maar het Hebreeuws kent het woord niet. En het Hebreeuws spreekt over drie dagen, maar een dag hoeft niet 24 uur te zijn. Een dag kan in het Hebreeuws elke lengte van tijd zijn. Hangt er vanaf van de context. En datzelfde geldt ook voor het woord nacht, want ook dat kan elke tijd zijn. Ook dat hangt af van de context. En als je dus wil aangeven dat je praat over etmalen, dus over dagen van 24 uur, dan zeg je dus dag en nacht. Of één dag. En het Hebreeuws eist dan dat je zegt één dag en één nacht. In het Nederlands hoeft dat niet. Wij zeggen één dag en nacht. Of twee dagen en nachten. Maar in het Hebreeuws is dat fout, dus grammaticaal onjuist. Je moet dan zeggen twee dagen en twee nachten. Dat wil zeggen, het telwoord moet herhaald worden. Maar dat is puur een grammaticaal verschijnsel, dat heeft niks te maken met rekenen. Drie dagen en drie nachten wil dus zeggen drie etmalen. En het is bovendien nu een juridische kwestie, drie etmalen. En als je vandaag aan de dag voor drie etmalen de gevangenis ingaat, wat vrij lang is overigens, tegenwoordig, dan ga je de avond van de eerste dag de gevangenis in. En de volgende dag zit je erin, of zo. En één dag later, dat wil zeggen na één nacht, met de andere morgen vroeg, ga je er weer uit. En dan zit je hooguit, nou ja, net iets langer dan 24 uur, misschien 36 uur. Dan is het al aardig overdreven. Zo lang zit je in de gevangenis dan en langer niet. Maar dat geldt dan wel voor drie dagen, omdat de uitersten als gehelen worden geteld. Dus de eerste deel van een dag geldt als hele dag en het laatste deel van een dag geldt ook als hele dag. Dus het eenvoudige verhaal. Dus drie dagen en drie nachten wil dus gewoon zeggen van vrijdagavond tot zondagmorgen, om het dan heel concreet te zeggen. Want zo was het vervuld aan de Zoon des Mensen. Maar dat teken wat de Heer dus nu aanhaalt, het teken van Jona, werd toegepast op de persoon van de Heer Jezus zelf. Hij zegt het ook, het wordt toegepast op de Zoon des Mensen. Maar het aardige daarvan is dat die hele uitdrukking Zoon des Mensen in de schrift ook wel degelijk wordt toegepast op Israël zelf. Op Israël als volk. Precies hetzelfde is waar voor die uitdrukking de knecht des Heren. De uitdrukking die aangehaald werd in hoofdstuk 12 vers 18. Die uitdrukking wordt in het Jodendom verstaan als betrekking hebbende op Israël. Als je aan een orthodoxe Jood vraagt, wat is dat, die knecht des Heren? Zeggen ze, dat is Israël. En het is waar, want dan neem je maar een concordantie. En dan zoek je de term maar op in je Bijbel en dan zul je zien dat het er af en toe gewoon bij staat. Dat die knecht Israël is. Maar omdat de Heer Jezus zelf, als de Messias van Israël, de personificatie is van het volk als zodanig, is hij in persoon eveneens die knecht des Heren. En hetzelfde geldt voor de Zoon des Mensen, een titel die op dezelfde persoon slaat, en daarom van toepassing is op de Heer Jezus als de Messias van Israël, maar daarom ook op Israël als volk. En dat is een gedachte die je vast moet houden. En waar het dus om gaat is dat het teken van Jona van dood en opstanding ten derde dagen, dat dat teken ook vervuld wordt aan Israël zelf, wat als volk zou sterven en zou opstaan ten derde dagen. Ik citeerde zojuist al uit Hosea 4. Dat schriftgedeelte van mijn volk gaat verloren vanwege dat het zonder kennis is. Maar Hosea 6 zegt, na twee dagen en op de derde dag zal de Heer hen doen verrijzen. Hosea 6 vers 2 en 3. En de opstanding ten derde dagen passen wij toe gewoonlijk op de Heer Jezus. Maar in de schrift wordt het daarom ook toegepast op Israël. Of andersom, het wordt toegepast op Israël en daarom is het ook van toepassing op degene die Israël vertegenwoordigt, namelijk Christus. En in beide zinnen is het waar. En waar het nou om gaat in dit gedeelte is dat niet alleen de Heer Jezus zelf verworpen zou worden, gekruisigd zou worden, zou sterven en zou opstaan ten derde dagen, maar de diepere, namelijk verborgen betekenis ervan is dat Israël zelf zou sterven en zou opstaan ten derde dagen. En tot op heden is die derde dag nog niet bereikt. Dat wil zeggen, Israël is nog steeds dood. En die vijgenboom in Palestina is dan ook inderdaad een dode, namelijk een verdorde vijgenboom waaraan geen groen is en die ook geen vrucht draagt. Maar dat is een ander verhaal. Maar je moet in principe even vasthouden dat de Heer in deze woorden niet alleen zin speelt op zijn eigen verwerping en dood en opstanding, maar tegelijkertijd het principe toepast aan Israël. Israël vroeg een teken, nou dat konden ze krijgen. Tot zover. We gaan eerst koffie drinken. En zo komen we weer terug in Matteüs 12. Matteüs 12 waren we gebleven bij het teken van Jona. En ik heb geprobeerd om heel gauw even te vertellen dat het teken van Jona dus op zijn minst een dubbele betekenis heeft. En in ieder geval wordt het in een dubbele betekenis aangehaald. De eerste plaats toegepast op de Heer Jezus. En in de tweede plaats, maar in het verborgene, toegepast op Israël, wat het teken van Jona zou ondergaan. En verder kan ik er nog wel bij vertellen dat het teken van Jona bovendien van toepassing is op de schepping die sterft en op de derde dag weer opstaat. En het heeft een heleboel te maken met de welbekende of heel onbekende restitutieleer. Die leert dat de aarde ooit in zonde viel en woestheid en ledigheid en duisternis werd. Dat was de eerste dag. Daarna, ja niet de eerste dag van Genesis 1, maar het... De eerste dag in een langere tijd. En daarna krijgen we de tweede dag. Dat is de wereld waarin wij vandaag aan de dag leven. Waarin God weer het licht bracht en scheiding maakte tussen de wateren enzovoort. Waarin het werk van de zeven dagen dus gebeurde. Waarin Adam uit de aarde geschapen werd en uit de aarde aards was enzovoort. En het loopt dan uit tot op de jongste dag. Wanneer deze wereld vergaat en dan meteen... Bij het begin van de daaropvolgende dag, dan krijgen we de verschijning van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Dat is dan op de derde dag. En zo zie je dat het principe van opstanding ten derde dagen op verschillende wijze toegepast wordt in de schrift. Het is gewoon een schriftuurlijke structuur. Maar goed, ik denk dat de Heer die toepassing ervan wel niet in gedachten zal hebben gehad, maar wel de toepassing ervan op Israël. Nou, dus het... Waar het om gaat is dat het hoofdstuk dus zo uitdrukkelijk spreekt over de terzijdestelling van Israël en het herstel van Israël in de toekomst. Dat is merkwaardig dat het er meteen aan verbonden wordt. Net als die genezing van die hand op de Sabbat, krijgen we het teken van Jona. Dat wil zeggen, er is een opstanding ter derde dagen. Uiteraard, in de toekomst. Verder wordt er gesproken over de koningin van het zuiden, de koningin van Sheba enzovoorts, hè. Die kennelijk het evangelie gehoord had van Salomo, om maar eens wat te zeggen. En Salomo is in beeld van de Heer Jezus tijdens het vrederijk. Salomo, zijn naam betekent immers vrede. Hij is een type van Christus in het vrederijk, in de 1000 jaren, in de zevende bedeling dus. En vandaar het verband hier, het verband wat gelegd wordt tussen de gebeurtenissen daar, die zouden moeten leiden tot de komst van het Messiaanse Rijk en de persoon van Salomo. En daarna wordt er gesproken over een onreine geest die van de mens uitgaat enzovoorts. Het wordt als een soort gelijkenis naar voren gebracht. En er staat, als een geest is uitgedreven van een mens en dat huis, die mens is dan ledig, dan moet er een andere geest inkomen die mens bewoont. Want anders komt die oude, uitgedreven geest terug. Ja, op zijn minst, want hij komt zelfs terug met zeven andere geesten, staat er in vers 45. En ook dat is de waarschuwing uiteraard aan Israël. Dat staat er ook in het eind van vers 45. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Namelijk, dat van hen de geest wordt uitgedreven. Een geest, een boze geest wordt uitgedreven. Maar aangezien de ruimte die daardoor ontstaat niet wordt opgevuld, en omdat er geen ruimte is voor, geen ruimte is, zo mag ik niet zeggen, maar omdat men de Heilige Geest niet accepteert, krijg je dus dat huis toch weer bevolkt gaat worden door boze geesten, en zelfs meer dan ooit. Dat is een beetje een algemene toelichting dan die ik op het hoofdstuk geef, en dan loopt het tot een climax Een enorme climax trouwens. In vers 46. Als hij nog tot de schare sprak, ziet zijn moeder en broer stonden buiten zoekende hem te spreken. En iemand zei dat het hem, zie, uw moeder en uw broer staan buiten zoekende u te spreken. Maar hij antwoordende zeide tot degene die dat zeiden, wie is mijn moeder en wie is mijn broer? En dan heb je weer zo'n uitspraak waar iedereen altijd mee zit. Hè? Wat moet je nou met zo'n vers? Dat de Heer zelfs zijn eigen familie verloochent. Maar het is heel eenvoudig. Hij zegt namelijk, zijn hand uitstrekkend over zijn discipelen zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil mijns vaders doet die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. En het punt is dat de Heer bij deze gelegenheid dus zijn aardse familie, zijn normale menselijke relaties ontkent en erop wijst dat hij andere relaties heeft, betere en sterkere relaties, namelijk met gelovigen. En waar het nou om gaat is dat de familierelaties van de Heer Jezus, die worden in de eerste plaats gevormd door Israël, de zijnen. Het zijne of de zijnen tot wie hij kwam. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat de Heer hier in bedekte woorden zegt, is dat hij dan misschien familie heeft naar het vlees, dat er misschien de zijnen zijn van nature, maar dat er een andere verwantschap is, een geestelijke verwantschap, die veel zwaarder is, die veel sterker is dan die aardse verwantschap. En dat is een vooruitblik naar de tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich inderdaad gewend heeft tot heidenen, en buiten Israël om. En het bijzondere van de tegenwoordige bedeling is dat God Israël terzijde gesteld heeft en zich regelrecht heeft gewend tot de heidenen, zelfs zo sterk dat de heidenen verantwoordelijk zijn voor de prediking van het evangelie aan Israël. En dat is nou precies de omgekeerde wereld. Dat is deze tegenwoordige bedeling. En zo staat het ook in bijvoorbeeld Romeinen 11. Dat eerst de heidenen verre waren en dat Israël het woord Gods was toebetrouwd en dat Israël dus die zaligheid moest prediken en het woord moest prediken aan de heidenen. Maar dat we nu leven in een tijd waarin Israël verre is en waarin de heidenen nabij zijn gebracht en geënt zijn op de olijfboom enzovoorts. En daarin hebben de heidenen dan onder andere als opdracht om het evangelie, het woord van God, dus weer te prediken aan Israël. En zo is de balans weer in evenwicht. En dat is ook precies waar dan hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief mee eindigt. Dus de aardse familieverbanden worden hier min of meer verbroken, want het is alleen maar in deze woorden. Wij weten heel goed dat de Heer de verbanden met zijn moeder, met Maria en met zijn broers helemaal niet verbroken heeft. Maar het gaat natuurlijk om de diepere betekenis ervan, dat er familie is die veel meer nabij is. En dan komen we uiteindelijk terecht in hoofdstuk 13, dat dan begint met en te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Nou, als je al deze commentaren op die gedeelten van Romeinen 12 een beetje begrepen hebt, dan is dit vers niet moeilijk meer. Want in de eerste plaats betekent het dus dat de Heer het huis uitgaat en zat bij de zee. Want ik geloof wel degelijk dat het letterlijk waar is wat er staat. Ja, sommige mensen die moet je dat apart erbij vertellen. Hè? Ik geloof echt wel dat het letterlijk waar is. Maar de vraag blijft dan altijd, waarom staan dergelijke opmerkingen nou in de Bijbel? Wat maakt het ons nou uit waar hij het zei, als we maar weten wat hij zei? Hè? Maar dat het erbij staat waar het gebeurde, dat wordt vermeld uiteraard omdat het een overdrachtelijke, een diepere geestelijke betekenis heeft. We hebben het net in het voorgaande vers gehad over een geestelijke moeder en geestelijke broeders en zusters enzovoorts. En hier gaat het over een huis en de zee in geestelijke zin. Daarom wordt het vermeld. En hij ging dus uit het huis en dat huis is uiteraard het huis Israëls. Dat huis van die moeder en broeder en zusters. Naar het vlees dan. Hij ging dus het huis uit. Hij verliet het huis Israëls. Hij ging naar buiten, buiten de lege plaats. Hij ging het huis uit en hij zat bij de zee. En de zee, dat is makkelijk, hè? De zee is een beeld van de volkeren. Ja. Makkelijk, hè? Dus de Heer distantieert zich van Israël. En hij associeert zich met de volkeren. Dat is wat in dit vers naar voren gebracht wordt. Hij zat bij de zee. En dan staat er ook iets waar we misschien wat moeite mee hebben. Er staat, en tot hem vergaderden vele scharen. Dat vind ik altijd zo mooi. Tot hem vergaderden vele scharen. Niet hij ging uit tot de scharen. Daar weten we wel raad mee met zulke uitspraken. Hè? Is er voor mij ook een voorbeeld om na te volgen in dit schriftgedeelte. Jazeker, uitgaan tot de scharen. Hè? Maar in dit schriftgedeelte vinden we dat niet. Ja, sommigen zeggen, dan kun je altijd nog scharensliep worden, maar dat bedoel ik niet. Nee. Dat is ook kolportage, maar daar gaat het nou niet over. Nou, het gaat er nou om dat er staat, tot hem vergaderde vele scharen. De Heer zelf deed geen moeite om die mensen te bereiken. Die mensen deden moeite om hem te bereiken. De Heer deed eerst zelf moeite om Israël te bereiken. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze verwierpen hem. Daarna verliet hij hen en toen bleek dat er scharen waren die hem inderdaad volgden. Die naderden tot hem. Dat is een heel andere zaak. Dat is puur de omgekeerde wereld. En die vraag mag je rustig stellen, want al wat er nu verder gebeurt hier in hoofdstuk 13, dat is de omgekeerde wereld. Dat is bijna ongelooflijk, maar het is waar. Er staat dus, tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. Nou, weet ik wel, ik ken dat verhaal ook wel, dat ze een beetje begonnen te dringen en dat de Heer bang was in het water te vallen. En toen maar een schip erbij haalde, dat verhaal heb ik echt wel gehoord hoor. En toen maar in het schip ging. Nee, ik bedoel daar niks mee. Ik bedoel daar helemaal niks mee. En voor degenen die dat geen acceptabel verhaal vonden, wordt het dan verteld. Hij ging in die boot op de zee, want vanaf het water kun je de mensen zo makkelijk toespreken. Nou, dat moet je dan maar eens proberen, maar dan zal blijken dat dat onzin is. Als je de mensen voor je wilt toespreken, moet je zien dat je achter je een muur hebt op zijn minst, die het geluid weerkaatst. En als je openlucht samenkomst houdt, dan krijg je gratis een les evangelisatie. Als je openlucht samenkomst houdt, dan kun je het beste maar ergens een beetje in een hoek gaan staan. Want dan wordt het geluid wat je spreekt goed gericht. En dan gaat het allemaal de ene kant op, want het geluid wat anders naar achteren gaat, ben je kwijt. Heeft niemand wat dan. Nee? Dus dan moet je niet op een open zee gaan staan in een schip en de mensen op de wal zien te bereiken, want het meeste geluid verdwijnt dan. Dat werkt helemaal niet. Dat is niet zo. Punt is, waarom ging hij in dat schip? Wel eenvoudig vanwege de symbolische betekenis. Wil ik je vertellen dat het makkelijker is mensen in een schip op zee toe te spreken vanaf de oever, dan andersom. Als spreker ga je op een verhoging staan. Maar niet andersom, je gaat niet beneden staan en je praat omhoog. Dat doe je zo niet. Maar dat de Heer dit zo doet, in een schip vanaf de wateren de schare toespreken, dat deed hij vanwege de symbolische betekenis. En dat blijkt ook wel, omdat namelijk gezegd wordt later in vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen. Nou, ja, dan beginnen jullie weer te lachen natuurlijk, maar er was geen flanelbord bij en geen lichtbeelden. Ik bedoel, er was helemaal niks te zien. Wat te zien was, was alleen de Heer in dat schip. Maar wat de Heer zegt is, zij zien niet. Die mensen hier op die oever, ze zien niet. Nee, ze horen ook niet, maar beide dingen doen ze dus. Ze zien niet. En ze horen niet. Ze begrijpen niet wat ik zeg, maar ze zien ook niet wat ik doe. Dat wil zeggen dat er een boodschap lag besloten, niet alleen in wat hij zei, maar ook in wat hij deed. Maar het blijft waar dat zijn woorden een verborgen betekenis hadden en dat zijn daden dus ook een verborgen betekenis hadden. De betekenis van zijn daden is niet te vinden in causale wetten. Dat wil zeggen, je kunt niet zeggen hij ging in een schip, want anders was hij bang in het water te zullen vallen of zo. Of hij ging in een schip, want er werd zo gedrongen. Dat is het verhaal niet. Het gaat om de geestelijke betekenis ervan. Om de verborgen betekenis van wat hij deed. Die mensen op de oever luisterden naar die man en ze zagen die man, maar ze hoorden niet wat hij zei en ze zagen ook niet wat hij deed. Ze hadden geen begrip voor. Dat weet ik niet, maar ik kan wel wat bedenken even gauw. waarom hij zat? Wel, het punt is dat de Heer Jezus spreekt hier over de situatie zoals die in feite vandaag aan de dag bestaat. In het algemeen gesproken over de verborgenheid. Nou, in die tijd, dus ook in deze tijd, zit de Heer. Nou goed, in de allereerste dagen niet en de allerlaatste dagen van die periode ook niet. Stefanus zag hem nog staan, maar wel op de goede plek trouwens. En we weten van de laatste periode van de verborgenheid, dus in verband met de wederkomst van Christus, dat hij ook inderdaad staat, dat hij opstaat. Dat er ook in de hemel enige personen opstaan, namelijk de Heer en Michael niet te vergeten. De diendagen zal Michael opstaan, uw vorst enzovoort. Dan wordt er weer gestaan, wordt er tot activiteit overgegaan. Maar het is zoals de Hebreeënbrief aanhaalt uit Psalm 110. De Heer is gezeten in de hemel. De rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En dat wordt ook aangehaald in Hebreeën 3 en 4. Waar, wat ik net al citeerde over die rust die overblijft voor het volk van God. Er staat bij dat de Heer zelf is ingegaan in zijn rust. Dat wil zeggen, hij werkt niet, hij zit. Het werk wat gedaan moest worden in principe is volbracht. En het werk wat hij voor zover hij nu werkt, is het een werk wat blijkbaar zittend gebeurt.
Maar hij zegt in Johannes ook, mijn vader werkt en ik werk tot nu toe.
Ja, ja. Ja, maar dat was toen op aarde nog, hè. Dat was nog voor die tijd, ja. Voor de hemelvaart dus, hè. Toen werkte hij, toen had hij een positie hier op aarde, toen liep hij hier rond, hij wandelde, zo wordt het ook genoemd. Maar op dit moment is hij gezeten. En zelfs wij worden geacht gezeten te zijn ter rechterhand Gods. Het is het uitgangspunt in de brieven van Paulus, die immers die verborgenheden allemaal openbaren. Zodat de zittende positie van Christus van alles te maken heeft met de verborgenheid. Al moet ik zeggen dat deze positie hier, er een was niet zozeer in de hemel, maar een in een schip waarbij het eenvoudig is om vast te stellen dat dat schip een beeld is van de gemeente. Het is hetzelfde schip als van Jona. Ja, het heeft precies dezelfde betekenis en het is niet voor niks dat het een paar versen eerder aangehaald werd. Het is een schip van Jona, het heeft te maken met de positie van Christus buiten de legerplaats, buiten het land, dus op de zee, dat wil zeggen onder de volkeren, maar in een schip. Dat wil zeggen boven de volkeren, boven de zeeën, een positie hoger dan die zeeën, hoger dan die heidenen. Maar het is een positie afgeleid van die volkeren en van die heidenen. We spreken dan ook terecht over een gemeente uit de heidenen. Ja, zeg het maar, Karsten.
Ik denk ook nog aan de hoogpriesterlijke functie. De hoogpriester die stond, waar nou zit hij, betekent dat, kun je gelijk schakelen, dat het nou zijn hoogpriesterlijke functie, die jullie niet uitoefenen?
Ja, ik wilde er net overheen gaan, maar je merkte het blijkbaar. Ik zei, het werk wat Christus nu doet, gebeurt blijkbaar zittend. Toen liet ik het maar zo. Maar de Hebreeënbrief spreekt over het werk wat Christus nu doet. En dat is zittend, ter rechterhand Gods. En het wordt daar verklaard dus dat hij gezeten is op de troon der genade, waarop hij fungeert als hoge priester en als koning. En die posities worden verenigd en daarom blijkbaar zit hij. Het is de positie op een troon. En, dat is een verschil dus tussen de positie van Aaron, die stond voor het aangezicht des Heren en stond voor de Ark des Verbonds en voor het verzoendeksel. Maar Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek zit op het verzoendeksel. Ik wou dat ik het in het Engels kon zeggen nou. Want die hebben er een prachtige woordspeling voor. Die noemen namelijk het verzoendeksel de mercy seat. En dat is precies het woord wat ook in Hebreeën 4 gebruikt wordt, wat bij ons vertaald is met troon der genade. Waar het, de Engelsen zijn daar een beetje al te vlot mee. Maar ze hebben in ieder geval gezien dat die genadetroon typologisch wordt voorgesteld door het verzoendeksel. Het verzoendeksel is een beeld van die genadetroon. En dan zeg ik het dus weer, Aaron stond ervoor, maar Melchizedek zit erop. Ik kan het nog anders zeggen hoor, want Christus is in feite dat verzoendeksel. Hè? Maar dan gaan we nog verder. Dan wordt het nog moeilijker van misschien. Maar in ieder geval is dit Bijbelse terminologie. Hij zit op die troon der genade voorgesteld door het verzoendeksel. En het punt is ook dat voor zover de Heer Jezus nu werkt, het een werk is, een functioneren is op basis van dat wat al gebeurd is. In de Hebreeënbrief wordt uiteengezet dat Christus voor ons tussen beiden treedt, dat Christus ons vertegenwoordigt daar. Kortom, dat hij nu verzoening doet voor het volk. Maar die verzoening wordt gedaan op basis van dat wat in het verleden al gebeurd is. Eigenlijk is het zo, hij doet verzoening omdat er al verzoening gedaan is. Klinkt een beetje gek, maar zo ligt het nou eenmaal. En in de Hebreeënbrief wordt dan ook gezinspeeld op dat offer van de rode vaars, wat eenmaal gebracht werd, maar dat tot in lengte van jaren de zondaar reinigde van zijn zonden. Of reinigde van zijn ongerechtigheden dan. Hè? Dat is de gedachte die erachter steekt. Het was een eenmalige zaak en sindsdien is het werk in principe volbracht. Hij neemt alleen onze positie in daar. En voor zover je dat werken wil noemen, ja, mag dat wel. Als je maar niet denkt dat hij daar erg druk mee heeft. Want dat is weer wat anders. Dan zou trouwens de Hebreeënbrief in strijd zijn met zichzelf. Want de Hebreeënbrief zegt hij rust. En hij neemt onze plaats waar. Maar het doet dat in rust uiteraard. Nou, gaan we maar even terug naar Matteüs 13. Hij zat bij de zee en hij ging in een schip waarin hij neder zat en al de scharen stond op de oever. En zoals gezegd, deze boot, dit schip, is hetzelfde schip als dat van Jona. Dat hebben ze zo lang bewaard, weet je wel. Te kijken of jullie al typologisch denken. Nee, maar het schip heeft dezelfde betekenis. Het is bovendien hetzelfde schip als dat van Paulus, waarin hij met 276 man uiteindelijk behouden aankwam, al bleven van het schip niet zoveel over. Zijn jullie zo goed in Bijbelse geschiedenis? Ik geloof het wel, hè? Handelingen, de laatste hoofdstukken. Allemaal hetzelfde beeld, namelijk het schip op de wateren. Het schip op de wateren is in principe een beeld van de individuele mens. Het woord voor schip in het Hebreeuws kan ook vertaald worden met ik. Dat wil zeggen in Ani, hè? Ja, Noach heeft er ook mee te maken, maar Noach spreekt niet speciaal over de gemeente. Maar het schip van Jona en hier van de Heer Jezus en dat van Paulus uiteraard wel. En het schip is een beeld van de natuurlijke mens te midden van de volkeren, te midden van de mensen. En vandaar dat het schip drijft op het water. Het heeft zijn bestaan te danken aan het water, maar als het niet oppast gaat het erin onder. Het enige gevaar voor een schip is ook het water. En dat is met de individuele mens ook zo. Hij heeft zijn bestaan te danken aan de volkeren. Hij is daardoor voortgebracht. Maar hij wordt daar tegelijkertijd ook door bedreigd. Dat is een heel natuurlijke situatie die wij niet op prijs stellen. Maar het is nu eenmaal zo, hè? Ja. Maar dit schip is in wat hogere zin natuurlijk van toepassing niet op een individuele mens, maar op de individuele mens, de zoon des mensen, namelijk Christus. Dus dit schip is een beeld van Christus, voortgekomen uit de volkeren. En die is op de volkeren, boven de volkeren ook. En denk er wel aan, een schip wordt geacht de golven te bedwingen. En dat is wat Christus dus ook doet. En het beste wat je maar kunt doen, is bij hem in de boot stappen. Dan zit je inderdaad in de boot. Dat mag je dus dubbelzinnig opvatten, hè? Maar het is daar toch wel veilig. En die boot is een type van de gemeente, als drijvend op de volkeren, ook als belaagd worden door de volkeren. Maar de garantie die we hebben is dat we met z'n 276 keurig en wel aankomen. En daar dient het schip maar toe. Nog geen vragen? Nou, gaan we gewoon door.
Het schip was dat beeld van de individuele mens.
Ja, en daarom van de individuele mens met hoofdletters, namelijk Christus. En daarom van allen die met hem in die boot zitten. Ik kan moeilijk een vers uit Johan de Heer aanhalen als bewijs voor deze stelling natuurlijk. Want dan komen we meteen weer te praten over de bruidsgemeente. Dat was niet de bedoeling. Scheepje onder Jezus hoede. Maar dat is het beeld, ja. Het is van de mens te midden van de volkeren. Maar als boven de volkeren. Drijvend erop. Daar gaat het maar om. En verder kennen we de Heer natuurlijk als de bedwinger van de zeeën. Dat is degene die tegen de zee spreekt, de zee is stil. Of desnoods bij ontstentenis van een schip loopt hij er overheen. Dat is allemaal geen probleem. Ja. Dan moet je kijken hoeveel stof je nou hebt voor Bijbels. Al die bekende geschiedenissen. Hè? De betekenis ervan is zo simpel. Maar je moet het even willen zien. Nou. Tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En die scharen op de oever is uiteraard een beeld van Israël. En hij had ze zojuist verlaten. Maar de Heer was op zee met zijn discipelen in een schip. Een beeld van de gemeente. En van daaruit worden scharen op de oever, namelijk Israël, toegesproken. Hier zie je in beeld uitgedrukt dat het evangelie door de, of van de heidenen, of via de heidenen, maar in feite dus ook door de heidenen, gepredikt wordt aan Israël. Precies zoals Paulus het openbaart later in Romeinen 11. En dan heb ik het nog niet eens over Handelingen 28. Want daar komt hetzelfde ook voor. Maar zover was ik nog niet, daar kom ik nog op. Dat blijkt uit het feit dat ze meteen tot hem beginnen te spreken nadat hij zijn eerste gelijkenis verteld heeft. Ja, nou ja, goed. Als we aannemen dat deze gelijkenis althans in eerste instantie verteld worden vanuit het schip en de discipelen kunnen hem zomaar onderbreken, dan neem ik aan dat ze met hem in de boot zaten. Maar inderdaad, dat staat er niet uitdrukkelijk bij. Nou goed, nou begint de Heer tot hen tot gelijkenissen te spreken. Dat is de volgende opmerking. Vers 3, het eerste gedeelte. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, ziet een zaaier ging uit om te zaaien, enzovoorts. Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Nu is het op zich opmerkelijk dat het bijstaat dat het een gelijkenis is. Dat merk je vanzelf wel natuurlijk. En zeker als er ook een verklaring achteraan komt. Maar het staat er uitdrukkelijk bij. We moeten er ook niet even overheen lezen. Dat deden de discipelen trouwens ook niet. Want het is heel eigenaardig. Ik lees die geschiedenissen misschien toch wel eens wat abnormaal hoor. Maar als ik dat verhaal lees, dan krijg ik de Heer sprak tot hen door gelijkenissen. Ziet een zaaier ging uit om te zaaien en dan komt er een gelijkenis. En dan ben je aan het lezen en denk je, waarom doet hij dat nou? En die hele gelijkenis lees je overheen. Waarom doet hij dat nou? En dat is echt niet zo'n domme vraag. Want deze gelijkenis eindigt met vers 9. Wie oren heeft om te horen, die horen. Uiteraard. Want het zien, dat konden ze al eerder. Maar nu begint de Heer te spreken. En nu is het dus wie oren heeft om te horen, die horen. Dat was het laatste woord blijkbaar. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem. Waarom spreek gij tot hen door gelijkenissen? Nou ja, hè? En dan weet je natuurlijk wel waarom hij dat deed. Hè, jullie zijn allemaal op zondagschool geweest natuurlijk. Daarom weet ik dat ook. Het is namelijk zo dat het is een oude Oosterse gewoonte om te spreken door gelijkenissen. En dat zegt Heer dan ook, dat komt omdat we hier in het Midden-Oosten zijn en daar is het nou eenmaal de gewoonte. Om te spreken door gelijkenissen, want dan begrijpt iedereen het veel beter. Of zo. He? Nou ja, je kunt het ook minder belachelijk maken. Dan zeggen we dat is om bepaalde geestelijke waarheden te illustreren. En dat kan wel zo zijn, maar dat staat er in ieder geval niet. En bovendien, in het oosten was het blijkbaar helemaal geen gewoonte om door gelijkenissen te spreken. Anders hoefden de discipelen namelijk niet te vragen waarom je dat deed. He? Dus het was helemaal niet zo. Integendeel, wat de discipelen opvalt, is juist dat er wat gebeurt wat hoogst abnormaal is. Want dan moet je, zal ik je eens wat vertellen. Hè? Als je nou dit als antwoord krijgt, hè, van ja, dat de Heer spreekt in gelijkenissen, want dat is tamelijk gebruikelijk in het Midden-Oosten. Nou ja, tegen de melkboer deden ze dat niet, maar verder was het, hè, zo sprak men nou één keer. Dan moet je eens vragen, hoe kom je daar nou bij? Hoe weten wij dat? Zal ik je nou eens vertellen hoe wij dat weten? Omdat de Heer het hier in Matteüs 13 doet. En daar leidt men uit af dat het blijkbaar de gewoonte is in het Midden-Oosten, om zo te spreken. Echt waar. En als je daarna komt vragen, hoe weet je dat? Of waarom spreek je tot een doorgelijkenis? Dan geven ze als antwoord precies de conclusie die ze eerst zelf getrokken hebben uit het hoofdstuk. Met andere woorden, je komt in de visueuze cirkel terecht. Er klopt namelijk niks van. Het is helemaal niet gebruikelijk, integendeel. En lees anders het Oude Testament voor de aardigheid maar eens even na. Nou ja, neem maar een week vrij of zo. Hè. En kijk dan eens hoeveel gelijkenissen erin voorkomen. Ja, er komen erin voor. De eerste heeft meteen al te maken met een koninkrijk. Met die bomen die niet wel of niet koning wilden worden, hè, in Richteren. En dan zijn er nog een paar gelijkenissen over het koninkrijk. Namelijk over de onrijpe druiven en ook over onrijpe vijgen trouwens. Nou, en dan meer weet ik er zo gauw niet. Ik bedoel, dat is hoogst zeldzaam. En het blijkt nou dat zelfs die gelijkenissen in het Oude Testament precies dezelfde functie vervullen als deze gelijkenissen in het Nieuwe Testament. Hier in Matteüs 13 vanaf vers 3 vinden we de eerste gelijkenis in het Nieuwe Testament. De eerste gelijkenis die de Heer Jezus ooit uitspreekt. En de discipelen vragen, waarom doet u dat? Want ze hadden al lang in de gaten dat door zo'n gelijkenis niemand begreep waar het over ging. Ja, wij hebben dat misschien niet in de gaten, maar als een gelijkenis dient om iets uit te leggen, om iets te verklaren of te illustreren, waarom heeft een gelijkenis dan een verklaring nodig? Met andere woorden, in de schrift is een gelijkenis geen verklaring. Integendeel, in de schrift behoeft een gelijkenis een verklaring. En deze gelijkenis wordt dan ook prompt verklaard. In vers 18, gij dan hoor de gelijkenis van de zaaier. Dan moet je goed voorstellen, de Heer spreekt een gelijkenis, de discipelen vragen, waarom doet u dat? En de Heer geeft een antwoord, gebaseerd op de oud-testamentische profetie. En meteen daarna zegt hij, gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg. Kortom, dan gaat hij hem verklaren. Waaruit dan maar weer volgt dat gelijkenissen niet dienen om iets te openbaren, maar om iets te verbergen. De verklaring van de gelijkenis dient om de gelijkenis te verklaren. Maar de gelijkenis zelf dient niet om iets te verklaren of te openbaren, maar juist, het tegenovergestelde, om iets te verbergen. Dat blijkt, maar bovendien is dat precies het antwoord wat de Heer Jezus geeft. Want daar zijn we nou nog niet op ingegaan. Maar uit de geschiedenis als zodanig blijkt dat het zo is. Want de gelijkenis dient om iets te verbergen. En dat is precies het antwoord, het enige juiste antwoord op de vraag, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Vers 11, en hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is het koninkrijk der hemel, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. En de gelijkenissen werden gesproken tot dien. Met een kleine letter schrijf je dat, ja. Ze werden gesproken tot dien, tot die scharen aan de oever. En als de discipelen vragen, waarom doet u dat, dan verontschuldigt de Heer zich min of meer en zegt, nou ja, jullie mogen wel weten waar ik het over heb. Want jullie zijn gelovigen uiteraard, jullie zijn mijn discipelen. Maar die scharen op de oever, tot wie de gelijkenis sprak, wel, die mogen niet weten waar het over gaat. Waarmee de vraag natuurlijk maar half beantwoord is. Maar we schieten nou een eind op naar de volgende helft natuurlijk. Want de eerste helft van het antwoord is om iets voor die scharen te verbergen. Maar de andere vraag die nou niet beantwoord is deze. Waarom houdt hij dan niet gewoon zijn mond dicht? Hé, dat is simpel, maar kom er maar eens op, Ronald. Hè? Want de beste manier om iets te verbergen is je mond te houden. Toch? Ja, dat is wel eens moeilijk, ja, dat is waar. Nou goed. Waar het nou om gaat is dit. Dat de Heer zegt, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. De clue ligt hem in die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want wat in die gelijkenissen verteld wordt, handelt in ieder geval over het Koninkrijk der Hemelen. Maar meer speciaal, of nauwkeuriger gezegd, over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En aangezien het over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen gaat, worden ze dus ook op een verborgen wijze verteld. Zodat ze verborgen blijven, maar ze worden wel genoemd. En dat is precies wat we gezien hebben in het Oude Testament, bij al die profetieën die we even vluchtig aangehaald hebben. Een verborgenheid volgens de schrift is niet iets wat niemand weet, maar een verborgenheid is iets waarvan iedereen weet dat het bestaat, maar niet weet wat de inhoud is. En dat is wat hier naar voren komt. Hier spreekt de Heer Jezus gelijkenissen, iedereen kan het navertellen. Maar waar is degene die weet wat het betekent? Daar gaat het juist om. In die gelijkenissen wordt wat verborgen. En daarom de opmerking, wie oren heeft om te horen, die horen. Want in deze woorden die men kan horen, ligt het een en ander verborgen. Alleen je hebt er een speciaal soort oor voor nodig. Zal ik je vertellen wat voor oor? Daar heb je zo'n oor voor nodig dat met een priem aan de deurpost vastgeprikt is. Zo, nou kunnen jullie weer even. Hè? Dat oor, wat in Hebreeën, let wel Hebreeën, aangehaald wordt door de Heer, in verband met de Heer Jezus. Gij hebt mij het oor doorboord. Ja, dat wordt niet aangehaald. Wat aangehaald wordt is, zie ik kom o God om uw wil te doen in de rol des boeks is van mij geschreven. Maar als je dat schriftgedeelte in de psalm opzoekt, dan komt er het verhaal achteraan. Gij hebt mij het oor doorboord, hetgeen een verwijzing is naar de wet. En dat heeft te maken met een slaaf die weliswaar vrij wordt, maar die niet vrij wil, maar die bij zijn meester wil blijven. En wat hem dan moet gebeuren is dat hij met zijn oor tegen de deurpost wordt vastgeprikt met een priem. Ja. En het oor is het ding waardoor wij zalig worden. Hè? Want de geloof is uit het gehoor. Is het instrument waarmee de zaligheid tot ons komt. Geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Maar het punt is, het oor moet doorboord worden. En natuurlijk, in de praktijk was dat dan een gaatje in het oorlelletje. Dat zal best wel. Maar voor de betekenis is het niet in het oorlelletje, maar is het dwars door het oor heen. Hè? Want het zat verstopt. Je moet die woorden kunnen horen. Wie oren heeft om te horen, die hoort. Het oor moet eerst doorgespoten worden, moet eerst doorgeprikt worden en het moet daarom verbonden worden met de deur. Ja, de deurpost zeggen wij dan, maar dat staat er niet hoor, er staat de deur. Het gaat om de deur en wat de deur is, dat weet je, hè? Juist, dat is Christus. Die deur is Christus. En door die deur gaat men in of gaat men uit, net zo je het vertelt. Maar in ieder geval, het is Christus. En het oor moet dus doorboord worden en daardoor wordt het meteen gekoppeld aan Christus, die het woord is. Dus je oor moet vastgenageld worden aan het woord. Zo ligt het eigenlijk. He? Ja, je kunt het op een boel manieren vertellen en het klopt altijd. Dat is nou Bijbelse typologie. He? Nou, zo'n oor heb je nodig om te horen. Dat wil zeggen dat je oor niet alleen geschikt moet zijn om gewoon letterlijke woorden te ontvangen, de woorden van deze gelijkenis bijvoorbeeld, maar het moet bovendien in staat zijn om nog andere dingen met dat woord mee te ontvangen. Het moet namelijk een gelovig oor zijn. Daar gaat het maar om. En degenen die zich verbinden met de opgewekte Christus hebben zulke oren. Die zijn in staat om deze dingen te horen. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Om het dan maar eens uit andere woorden van de Heer Jezus aan te halen. Uit het boek Openbaring. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. Hè? In brieven van de Heer aan gemeenten. Het gaat om precies hetzelfde principe. Het gaat om verborgen dingen. Dingen die verborgen zijn in deze letterlijke woorden. En zo staat het er ook. Hij spreekt tot hen door gelijkenis. Omdat het u, de discipelen, gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Vandaar dat de verklaringen van de gelijkenissen slechts gegeven worden aan de discipelen en nooit aan iemand anders. Dat is waar. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Dat gaat niet tegen het publiek, maar dat is nog steeds antwoord op die eerste vraag van waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen. De vraag van de discipelen en dan beantwoord de discipelen met gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. De verklaring is niet voor de scharen, die zoeken het zelf maar uit. Die zullen er zelf waarschijnlijk heel wat mooie betekenissen aangegeven hebben. Maar de Heer zelf weet wat die woorden betekent en hij verklaart ze aan zijn discipelen. Ja, zo gaat dat. En die andere betekenissen die worden tot vandaag de dag doorverteld overigens hoor. En er worden er waarschijnlijk ook nieuwe bij verzonnen. Bij de ontwikkeling van de theologie en zo. Maar daar hebben we allemaal geen boodschap aan. We hebben een boodschap aan de woorden van de Heer zelf. Dien is het niet gegeven. De scharen aan de oever is het niet gegeven om deze verborgenheden te weten. Want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Het waren die discipelen die al hadden. Die in ieder geval het woord hadden of die Christus hadden. En zij zouden overvloedig hebben. Ze zouden zelfs de verklaring van de gelijkenis horen. Maar wie niet heeft, dat waren degenen aan de oever, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft. En hoewel de Heer hoorde bij Israël, werd de Heer van Israël weggenomen. Zelfs wat ze hadden, werd weggenomen. Niet alleen dat ze geen verklaring hadden van het woord, maar ze hadden het woord niet eens meer. Woord met een hoofdletter dit keer. Ze hadden Christus niet meer. Daar gaat het om. En dan komt er weer het antwoord op dezelfde vraag. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord enzovoorts. Die hele profetie wordt compleet geciteerd uit Jesaja. Dat is Jesaja 6 vanaf vers 9. En de Heer zegt deze profetie wordt nu vervuld doordat ik tot hen spreek door gelijkenissen. Dus het spreken in gelijkenissen van de Heer Jezus is een vervulling, niet de, maar is een vervulling van de profetie uit bijvoorbeeld Jesaja 6. Maar ik moet er nog wat anders bij vertellen voordat we hiermee verder gaan. Dat is dat door het antwoord van de Heer blijkt dat gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat wil zeggen dat de gelijkenissen per definitie spreken over wat er gebeurt sinds de, nou laten we zeggen sinds de kruisiging zo ongeveer, eigenlijk sinds de intocht in Jeruzalem, maar dat scheelt maar 5 dagen. En het duurt tot vandaag aan de dag en het duurt zelfs voort tot op het moment dat Satan gebonden wordt en de 1000 jaren hier op aarde beginnen. Maar het betekent tevens dat niet alleen deze gelijkenissen, maar de gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En het aardige is nu dat die gelijkenissen in het Hebreeuws genoemd worden, met het Hebreeuws woord mashal, een gelijkenis. Maar het woord mashal is hetzelfde als het woord voor spreuk, het boek Spreuken. En daarom worden ook gewoonlijk de spreuken Dus het Oud-Testamentische boek Spreuken en de gelijkenissen van het Nieuwe Testament met elkaar in verband gebracht. Dat wil zeggen, ze worden dikwijls in één adem genoemd. En dat is belangrijk, want het gaat erom dat de spreuken dus ook inderdaad een overdrachtelijke betekenis hebben. Dat is de waarde van die spreuken. Als je niet dat oor hebt, dat doorboorde oor, dan begrijp je van die spreuken ook niks. Dan staat er zelfs gewoon complete wartaal in. Maar die dingen worden pas zinvol wanneer we de overdrachtelijke betekenissen van zien. Maar dat gaat het nou niet illustreren, want dan dat voert me veel te ver van het onderwerp. Maar het gaat om principe dat die spreuken gelijkenissen zijn, in feite. Zij het dan vaak hele kleintjes. Maar ze spreken over dezelfde dingen, namelijk over een verborgen koninkrijk. En dat wordt te meer benadrukt dat dit woord marsjaal vertaald kan worden met heerschappij hebben. En daar hebben de inleiders tot het Oude Testament nog over het algemeen mee gezeten. Omdat ze die verwantschap niet zien. Maar marsjaal betekent heerschappij hebben. Of heersen eigenlijk dus. Eigenlijk is het heerser zijn. Dat wil zeggen dat het woord voor gelijkenis op zich al te maken heeft met een koninkrijk. Ja, in het verborgene. Maar wat had je dan gedacht? Maar als je die dingen één keer leert zien, dan gaan die spreuken ook voor je leven. De schrift zelf brengt de dingen met elkaar in verband. Gelijkenissen, geestelijke betekenissen, oké, maar het heeft te maken met het verborgen koninkrijk. En dus speciaal met onze dagen. Dat maakt het boek, met name het boek van de spreuken van Salomo waardevol. Een boek hoofdzakelijk geschreven, in ieder geval hoofdzakelijk geschreven door Salomo, de vredevorst van Israël. En daarom spreekt het wel degelijk over het Messiaanse Rijk. Dat kan toch nooit anders? En hij, degene die heerschappij had, hij was degene die heel sterk was in het uitspreken van gelijkenissen. Hele kleintjes, maar ze worden later voortgezet in het Nieuwe Testament. Dus we moeten voorhand vaststellen dat alle gelijkenissen spreken over een verborgen koninkrijk en over een verborgen koning. En dus over onzienlijke geestelijke dingen. Daarover de volgende keer meer, want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor zoveel zegeningen die u ons geschonken hebt in Christus. We danken u dat we mogen weten dat we met hem mochten uitgaan buiten de lege plaats. Dat we met hem in het schip mogen zitten. En dat we ook mogen weten dat het schip ons veilig brengt naar de plaats waarheen we onderweg zijn. Vader, we danken u voor die geweldige rijkdom. Dat we mogen vertrouwen op uzelf, dat we dat woord ook van u mochten ontvangen. En dat we van u zelfs de verklaringen van de gelijkenissen mochten krijgen. We danken u, Vader, voor dat verborgen koninkrijk waarvan wij reeds deel uit mogen maken. We danken u dat we ons mogen realiseren dat deze onzienlijke dingen van veel grotere waarde zijn dan alle zienlijke dingen. Maar bovendien ook voordat we mogen weten dat deze nu nog onzienlijke dingen in de toekomst geopenbaard zullen worden. Vader, we bidden u, wilt u ons geven die geest van wijsheid, opdat we zullen verstaan dat wat u ons wilt openbaren. Wilt u onze oren, ogen openen voor dat wat u ons laat zien en wat u ons doet horen. Opdat we zullen komen tot meerdere kennis van u. Dat we zullen opgroeien tot de mannelijke rijpheid, tot een geestelijke rijpheid. Dat we mogen staan in het geloof en mogen zien op die geweldige, zekere toekomst. Amen.